Goedemorgen. We zongen wel over Jezus kom. Zijn we ons bewust dat het wel heel snel zou kunnen zijn? Dat de tijd heel kort is, dat de Heer inderdaad zijn gemeente gaat thuishalen en we verenigd worden met het hoofd. En juist in deze tijd, zo kort, voor de opname van de gemeente, voor het feit dat we met de Heer samen zullen zijn, is het juist een tijd waarbij de Heer ons bepaalt om te kijken naar het leven, hoe wij leven. En vanmorgen wil ik erover nadenken, naar aanleiding van de geschiedenis van Abraham die zijn zoon Isaac moest offeren. En het thema eigenlijk, de gedachte van de toespraak die ik vanmorgen zou willen houden is, het loslaten brengt ons naar hem. Brengt ons naar de berg van de verzoening. Brengt ons naar Jezus Christus. En daarom wil ik met u lezen Genesis hoofdstuk 22. Genesis hoofdstuk 22, vanaf het eerste vers. Daar staat geschreven: hierna gebeurde het. Wat is dat hierna? Dat hierna is staat ervoor beschreven. Dat Abraham een verbond sloot met Abimelech, omdat de put die hij gegraven had, de bron die hij aangeboord had, door hem gekocht was. En Abraham plantte toen een tamarisk in Beersheba en riep daar de naam des Heren aan. En hij verbleef vele dagen als vreemdeling in het land van de Filistijnen. Dat is de situatie. En dan gaat God hem roepen. Hierna, dus nadat dat gebeurd was, gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. En zei tot hem: Abraham. En deze zeide: hier ben ik. En hij, de Heere God, zeide: neem toch uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac. En ga naar het land Moria en offer hem daar tot een brandoffer op een der bergen, die ik u noemen zal. Toen stond Abraham des morgens vroeg op, zadelde zijn ezel en nam twee van zijn knechten mee, benevens zijn zoon Isaac. Hij kloofde hout voor het brandoffer, begaf zich op weg en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Toen Abraham op de derde dag zijn ogen opsloeg, zag hij de plaats in de verte. En Abraham zeide tot zijn knechten: blijf gij hier met de ezel, terwijl ik en de jongen daar ginds heen gaan. Wanneer we hebben aangebeden, zullen wij tot u terugkeren. Toen nam Abraham het hout voor het brandoffer, legde het op zijn zoon Isaac en nam het vuur en een mes met zich mede. Zo gingen die beiden tezamen. En toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zeide: mijn vader. En deze zeide: hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide: hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam ten brandoffer? En Abraham zeide: God zal zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer, mijn zoon. En zo gingen die beiden tezamen. Toen ze aan de plaats die God hem genoemd had gekomen waren, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar bovenop het hout. Daarop strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heeren riep tot hem vanuit de hemel en zeide: Abraham, Abraham. En hij zeide: hier ben ik. En hij zeide: strek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat gij Godvrezend zijt en uw zoon, de enige, mij niet hebt onthouden. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en daar zag hij een ram achter zich, met zijn horens verward in de struikgewas. En Abraham ging en nam het ram en offerde hem ten brandoffer in de plaats van zijn zoon. En Abraham noemde die plaats: de Heere zal erin voorzien. Waarom nog heden gezegd wordt: op de berg des Heeren zal erin voorzien worden. Toen riep de engel des Heeren ten tweede male vanuit de hemel tot Abraham en zeide: ik zweer bij mijzelf, luidt het woord des Heeren, omdat gij dit gedaan hebt en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt, zal ik u rijkelijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren des hemels en als het zaad aan de oever der zee. En uw nageslacht zal de poort zijn vijanden in bezit nemen. En met uw nageslacht zullen zich alle volken der aarde gezegend worden, omdat gij naar mijn stem gehoord hebt. Toen keerde Abraham terug tot zijn knechten, en ze gingen tezamen op weg naar Beersheba, en Abraham woonde te Beersheba. Tot zover op dit moment het gedeelte uit Gods woord, en deze geschiedenis van Abraham, waarvan de Heere God vraagt dat hij zijn zoon Isaac moet offeren. Ik moet u zeggen, met de geschiedenis van Abraham, met deze geschiedenis zijn we gekomen aan de oorsprong, het begin van het volk Israël. Want dat ontstaan van Israël, dat begon niet bij Abraham, maar dat begon bij God zelf. Zoals later Mozes mag schrijven in het boek Deuteronomium. U heeft de Heere, u dat volk, heeft de Heere uw God uit alle volken op de aardbodem uitverkoren om zijn eigen volk te zijn. Maar om dat fundament van Israël, dat volk van God te leggen, koos God een uitverkoren vat. De eerste Israëliet, Abraham. Maar hij moest hem gedeeltelijk gaan losmaken om Abraham aan zichzelf te binden. En om op deze wijze het fundament van Israëls geschiedenis te leggen. Is dat ook niet in ons eigen leven zo? Vanaf het moment dat Gods geest in ons hart gedaald is en we hem kennen als onze Heer en Heiland, de Heere Jezus, begint hij toch ook ons los te maken van datgene wat ons zo aan de aarde, aan de wereld bindt? Gij geheel anders? Maar Abraham moest losgemaakt worden. Maar waarvan moest Abraham dan losgemaakt worden? Nou, in de eerste plaats van de banden van het bloed, van de vrome traditie. Want Abraham had sterke familiebanden. Want er staat in een aantal hoofdstukken daarvoor dat zijn vader, Terach, hem nam. Terach nam zijn zoon en ging op pad. En ze bleven onderweg steken. En toen overleed Terach. En nadat Terach overleden was, begon God te spreken tot Abraham. Toen zei de Heere, staat er in hoofdstuk 12, en gaf hem de belofte, ik zal u tot een groot volk maken. Hij moest eerst losgemaakt worden van zijn vader. Daarna moest hij losgemaakt worden van zijn neef Lot. Want God had aan Abraham de belofte gegeven dat hij een groot volk zou maken en op weg naar Kanaan moest. Maar Lot ging mee. Had God tot Lot gesproken? Nee, God had tot Abraham gesproken. Maar mogelijk dat Abraham gedacht heeft van nou, ik ben nu al 75 en Sarah is 65. Wij moeten tot een groot volk worden. Voor de zekerheid neem ik toch maar Lot, laat ik meenemen. Want je weet maar nooit. Het waren eigen gedachten en eigen logica als het ware. Maar als ze met z'n tweeën optrekken naar Kanaan, komen ze in een gebied waar de herders ruzie krijgen en ze moeten zich scheiden. En Lot kiest voor het oosten en Abraham blijft op de plek waar God hem gebracht heeft. Hij moest losgemaakt worden van Lot. Zo moet een mens ook vaak losgemaakt worden van eigen ideeën, van eigen tradities, zodat de Heer opnieuw tot je hart kan spreken. Daarna moest hij losgemaakt worden van de logica van zijn vrouw Sarai. Ze waren beide oud. Abraham was toen 86 en Sarai 76. En er was geen nakomeling. En dan zegt, u kent die geschiedenis, dan zegt Sarai, neem mijn slavin Hagar. Dat klopt, die komt heel snel in verwachting. En laat het kind gebaard worden op de buik van Sarai. En al wordt Ismaël geboren. En ik kan me voorstellen dat Abraham dat kind genomen heeft en gezegd, Heer, dank u. Dank u wel voor dit kind. Maar dan zegt God, nee. Iemand vanuit jouw eigen, van jullie samen, zal het nageslacht worden. Natuurlijk, God heeft ook voor Ismaël een zegen en een belofte. Maar het is niet de belofte zoals God gezegd had. En dan moeten Abraham en Sarai 25 jaar wachten. 25 jaar wachten totdat Isaak geboren wordt. En dan zegt God tegen Abraham, ik ga je losmaken van Isaak. Waarom? Heere God, waarom datgene waar we zo lang op gewacht hebben, wat we zien als een vervulling van uw belofte, moet ik die nu gaan offeren? God deed dat. Omdat hij het fundament wilde leggen van het latere zaad van Abraham, van Israël. Welk fundament moest openbaar worden? Nou, het werd openbaar toen Abraham, we lazen het, zijn mes trok om zijn zoon te slachten. En toen er een ram kwam en een ram in de struiken verward waren en de engel des Heeren zei, stop, want ik zie uw gehoorzaamheid. Daar is het fundament gelegd, het fundament van de plaatsvervanging. In plaats van Isaak gaf God het lam. Toen Abraham gewillig bereid was, zonder het te begrijpen, alles te geven. Zelfs zijn eigen zoon. Zoals God bereid was zijn enige geboren zoon te geven. Want God was daardoor in staat profetisch de plaatsvervanger te openbaren. En dat is het geheim, ook vandaag, en de kracht van het volk van Israël. God heeft zich één gemaakt in Abraham en door Abraham met het volk Israël. En ze hebben een plaatsvervanger. Of het volk dat nu gelooft of niet gelooft, God heeft daar als plaatsvervanger en is bezig voor Israël. Door de hele geschiedenis heen kunt u dat zien. Heel recentelijk bijvoorbeeld, toen 2 weken geleden vanuit de Gaza-strook verschillende raketten werden afgevuurd over Israël. Toen beschermde God ook daar in een detail. Er was op last van de regering van Israël, was er een bus met militairen, Israëlische militairen, naar de grens gestuurd. Zij stopten, de militairen maakten een soort break en stapten uit de bus. En op dat moment kwam een van de raketten op de achterkant van de bus neer. En er is 1 persoon gewond, maar niemand gedood. God is nog steeds in control. Laten we niet denken dat het allemaal maar zo gebeurt. De Heere God leidt het en leidt ook zijn volk Israël. Maar wie rekent er nog met de almacht van de almachtige God in het Nabije Oosten? De supermachten hebben geen idee dat ze een plaatsvervanger hebben. Ze zouden ineenkrimpen en van angst en zouden onmiddellijk Israël verlaten. Net zoals een onbekeerde mens niet weet wie hij eigenlijk weer staat, tegen wie hij in opstand is. Maar deze geschiedenis van Abraham en Isaak heeft ook voor ons een duidelijke betekenis. Voor ons die leven wat wij noemen in de eindtijd. We spraken daarvoor en we zongen ervan, de Heer kan spoedig terugkomen. Juist in deze tijd waarin de wereldeconomie wankelt, we hoofdpijn krijgen van alle codes die je moet onthouden en het merkteken, de tatoeage, een opgang neemt. zoals momenteel ook wereldwijd bij bedrijven testen uitgevoerd worden waarin een kleine chip in de hand wordt gebracht, waardoor de medewerkers zich niet meer apart hoeven aan te melden. Omdat ze gewoon volledig onder controle zijn. We leven in een eindtijd, we leven in een tijd waarin de heerlijkheid van Jezus Christus openbaar zal worden. De vraag is natuurlijk wel, waarom en van wie vorderde God Isaac? Van Abraham. Maar wie was Abraham? Nou, in Jesaja 41 kunnen we dat lezen. Daar staat heel duidelijk geschreven dat Abraham was zijn vriend. In de Statenvertaling was zijn geliefde. En juist dan en juist daardoor kan God heel veel van je vragen. Als we zijn geliefde kind zijn in zijn Zoon Jezus Christus, hou er rekening mee dat juist in deze laatste tijd God veel kan vorderen. En dat u erop kunt rekenen dat God ook uw en mijn Isaac zou kunnen vragen. Want we lazen het in het tweede vers. Neem Isaac uw enige. Dat is geen bevel van God van Abraham, neem Isaac en ga hem offeren. Nee, mijn enige, je enige zoon. En hebben we hier geen hele bekende klank uit Johannes 3, vers 16? Als lief had God de wereld dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. En God onderwerpt als het ware Abraham aan een proef om te zien in hoeverre zijn liefde tot God echt is. Als God van u en van mij een Isaac eist, wat het ook is, doet hij dat om de echtheid, de zuivere liefde naar hem te onderzoeken. We zingen, ik geef mijzelf aan u volkomen, ik geef geheel, maar nu thans over. En onderzoekt God op dit moment misschien wel de echtheid, of het inderdaad het geheel van u is. En daarom zegt hij misschien, geef mij je Isaac. Maar naast de echtheid van je liefde zoekt hij ook naar de echtheid van je geloof. Abraham heeft 25 jaar gewacht. Op 75 jaar kreeg hij de belofte en hij was 100 jaar toen Isaac geboren werd. 25 jaar. Strijd misschien wel. 25 jaar kon hij alleen maar bouwen op zijn geloof. En Abraham was misschien wel trots op het resultaat van zijn geloofstrijd. En nu gaat God zeggen, offer hem op de berg. Op de berg van de verzoening. En ons geloof als echt bewijzen betekent dat ons geloof onafhankelijk is van een ervaring. Er zijn heel veel christenen die kunnen eigenlijk niet zonder een of andere geloofservaring. Een geloofsgevoel, want daarop is hun geloof gebaseerd. Maar als je daarop je geloof baseert, op je gevoel en op je ervaring, op je worship, op je celebration, dan kan het wel eens zijn dat je snel door het ijs zakt, omdat je geloof dan zo dun is. En God onderzoekt ons geloof, of het genoeg heeft aan hem alleen. Ook zonder geloofservaring. En als je geen uitweg meer ziet, als je er niets meer van snapt, doe als Abraham, zoals in Hebreeën staat, hij overwoog dat God bij machten is. Kijk naar boven. Niet alleen je echtheid van geloof, je echtheid van je liefde, maar ook de echtheid van je overgave. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Dat zingen we. Maar we zingen ook, neem mijn zilver en mijn goud En misschien denkt u, nou ja, dat is nog te overkomen. Dat kleine beetje zilver of goud, vooruit. Maar het volgende couplet zegt, neem mijn wil en laat het zijn. En het is juist de wil die ons brengt of tegenhoudt van een volledige overgave aan de Heere God. Een tijdje geleden kregen we een kaart en daar stond op, je hoeft niet zo sterk te zijn om iets vast te houden. Maar je moet heel sterk zijn om iets los te laten. En ik weet hoe wij vaak dingen loslaten. Wij laten vaak dingen los door het uiteindelijk toch met een heel dun draadje vast te houden. Wij laten het los, maar we pakken het eigenlijk weer heel snel op. En ik moet u zeggen, jaren geleden, toen ik een zakelijke transactie mocht doen, toen zei iemand tegen me, Hans, als je dat doet, doe het dan voor 100%. Want zelfs al is er een klein draadje, voordat je het weet, heb je het je weer vast. En durven wij, als God ons vraagt, niet uw broeder of zuster, maar als God ons vraagt om iets los te laten, durven we dat in zijn hand te leggen en zelf volkomen los te laten? Toen God Isaak van Abraham vroeg, en Abraham zei, hier ben ik, was Isaak voor Abraham zijn verleden, zijn heden en zijn toekomst. Hij was de verpersoonlijking van alles wat hij op aarde bezat. Hij werd ouder. Naar wie gaat de erfenis? Zijn toekomst, zijn hele toekomstverwachting, wat God beloofd had, zou mogelijk in duigen vallen. En nu zegt de Heer, geef mij deze Isaak. Offer hem mij. Geef je Isaak aan mij. Broeders en zusters, ik weet niet wat uw Isaak is. Ik wil het ook niet weten, het gaat me ook heel niet aan. Ik vertel u ook niet wat mijn Isaak is. Maar als je een Isaak hebt, vraag de Heer, ben je bereid, als hij het vraagt, om het hem te geven? Mijn plannen, mijn tijd, alles los te laten om het in zijn hand te leggen. Ja, sommigen zullen misschien zeggen, dit gaat me te ver. Maar zover gaat de Bijbel. Zover gaat Gods en Gods woord. Want ik heb u nooit horen zeggen, het ging me eigenlijk te ver dat God dat offer voor mij bracht in zijn Zoon Jezus Christus. En God heeft nooit geaarzeld om in zijn grote liefde dit offer te brengen. En toen de Heer Jezus Christus op aarde geboren werd, was de aarde rijker dan de hemel. Of zoals 1 Johannes 4 dat zegt, hierin is de liefde van God openbaar jegens ons geworden, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat wij zouden kunnen en mogen leven. En God zoekt mensen die zich willen verenigen in dat offer. Die zich willen verenigen met zijn geliefde Jezus Christus. Maar de uiteindelijke bedoeling van God, het waartoe, hij wilde door deze absolute, onvoorwaardelijke gehoorzaamheid van Abraham het lam van God openbaren. Want er ontvouwt zich een panorama. Beide gingen tezamen, lazen we. De rechter, de vader, en de kruisdrager, de zoon. Want wie heeft uiteindelijk dat houten kruis op de schouder van de Heer Jezus gelegd? Het was God zelf die het hout op de schouder van zijn zoon legde. En hij, Abraham, nam het vuur en nam het met zich mee. De rechter, de voltrekker van het oordeel. En Isaac, de kruisdrager, het lam. En zo gingen zij beide tezamen. De Heer Jezus wist op het moment dat hij de hemel verliet, wat er zou gaan komen. Maar ze gingen altijd tezamen. Zoals hij zei, het is mijn spijze de wil van mijn vader te doen. Want ik en de vader zijn één. Abraham met het mes en het vuur. En Isaac met het hout. En dan die prangende vraag van de zoon. Vader, waar is het brandoffer? Er klopt iets niet. Er is hout, er is vuur, maar waar is het lam? Ben ik het misschien? En dan de reactie van Abraham. Hij die rust en vertrouwt, die zich geborgen weet in zijn God, want alle logica was op. Abraham, die antwoordde, God zal zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer, mijn zoon. En nu wordt de heerlijkheid van het lam door de gehoorzaamheid van Abraham geopenbaard. Het lam dat zich niet verzette, zijn mond niet opendeed. Want eigenlijk is het meest aangrijpende in deze geschiedenis wat er niet staat. Isaac was een flinke jonge man, moet sterk geweest zijn. En toen Abraham hem op het hout wilde leggen, zou je normaal verwachten dat hij zich zou verzetten. Niet ik. Vader, niet ik. En misschien dat hij van het altaar afgelopen was. Maar dat staat er niet. Dat staat er niet. Toen bond hij hem, staat er, en legde hem boven op het hout. En ik kan me voorstellen dat Isaac zelfs het angstzweet hem uitgebroken is. Zoals de Heer Jezus in Gethsemane het bloed zweette. Maar hij heeft ja gezegd. Hij wist het. Maar hij heeft zijn mond niet open gedaan, zoals Jesaja 53 zegt. En hij, de zoon, is als een lam ter slachting geleid. En het panorama wordt eigenlijk steeds helderder. Hoe de heerlijkheid van de verlossing ontsluierd wordt. Doordat hier een man is geweest die een weg gaat die het eigen vlees niet wil. Een man is geweest die het eigen grote ik heeft laten buigen voor de almachtige God. En Abraham zei, op de berg des Heren zal erin voorzien worden. De letterlijke vertaling staat er eigenlijk, op de berg des Heren wordt het gezien. Wat werd gezien? God zag het hart van Abraham en zijn bereidheid om te gehoorzamen. Veronderstel dat Abraham eenvoudig nee had gezegd. Had toch gekund? Er zijn vandaag duizenden christenen die koudweg nee zeggen. Dat wil ik niet, wat God van mij vraagt. Mij daarvoor buigen voor die Almachtige? Nee. Ja, misschien heel vroom verpakken. Maar ten diepste in hun hart weten ze nee zeggen. Abraham, als hij nee gezegd had, had alles verloren. Datgene wat God met en door Abraham wilde doen, kon niet plaatsvinden. Maar ook in uw en mijn leven. Als God van u je Isaac vraagt en je zegt nee, kan God dan verder? Wij zeiden vroeger, dan zul je opnieuw een rondje rondom de berg moeten gaan. Want één ding is zeker, God komt altijd tot zijn doel in ieders leven. De vraag alleen is, op welke wijze? En toen duizenden jaren later de Heer Jezus Christus in gesprek met de Joden over Abraham sprak, staat er dat Abraham zag mijn dag. En hij verblijde en verheugde zich. Het Abraham heeft niks met 50 jaar te maken. Dat Abraham hier zei dat hij zich verheugde in de dag van Christus. Wanneer was het dat hij de dag van Jezus zag? Toen hij achter zich omkeek en vanuit de struiken het ram kon nemen. En het ram kon offeren in plaats van zijn zoon. Het lam als plaatsvervanger. Toen heeft hij Jezus gezien. En waar het uiteindelijk in deze hele geschiedenis, in de eis van God om gaat. Het gaat om Jezus. De Heer Jezus was daarbij. En Abraham kon in die plaatsvervanging plotseling de Heer Jezus zien. En hij verheugde zich. In plaats dat God Isaac van Abraham eiste, wilde hij Abraham Jezus laten zien. En daar gaat het in ons leven ook om. Als wij dingen moeten loslaten, misschien met pijn, misschien moeten we afscheid nemen. Ik hoor een stel wat vanavond weer moet vertrekken. Misschien is er pijn in het hart. Maar één ding. Jezus is erbij. En Hij zal op zijn manier en op zijn weg, die Hij met jou en jullie gaat, die Hij met ons gaat, zal Hij zichzelf meer en meer willen laten openbaren. Misschien is het iets hards in je leven dat je eigenlijk niet wilt prijsgeven. Maar doe het. Je kunt nee zeggen tegen de vraag van God. Maar zeg ja. En laat datgene wat je misschien krampachtig in je hand wilt houden, laat dat los. Want de Heer zal je handen vullen. Hij is erbij. De Heere zegt, geef het mij. En als je ja zegt, gaat God verder om ons te vormen naar het beeld van zijn zoon. Het lam meer en meer voor ons openbaren. En daarom, juist in deze eindtijd, eist God vandaag als het ware, uw en mijn Isaac. Opdat, juist in deze tijd van verdrukking, juist in deze tijd voor zijn komst, hem meer en meer zullen zien. Hem zullen herkennen als de grote verlosser. De Heer Jezus, bezit je alleen in het offer aan het kruishout. Ga er niet omheen. We zeggen vaak, we brengen iemand aan de voeten van het kruis. Maar de stap is eigenlijk, breng hem aan het kruis. Opdat de oude mens volledig gekruisigd wordt. En wanneer God zaken van ons vordert, zelfs het allerlaatste wat hij misschien van je vraagt, is het omdat hij u alles wil geven. De Heer wil de rijkdom van zijn belofte vervullen in ieders leven. Bij Abraham ontvouwt God zijn belofte. Nadat dit gebeurd is, staat er in vers 18 wat we lazen. Omdat gij naar mijn stem gehoord hebt. Niet alleen gehoord hebt, maar gehoorzaam geweest bent aan mijn stem, zal in uw zaad alle volken der aarde gezegend worden. We leven in de laatste tijdsbestek voor de wederkomst van de Heer. De Heer Jezus en de gemeente zullen spoedig verenigd worden. En we zullen hem zien gelijk hij is. En als we daarnaar uitzien, juist in de dagen voordat dat gebeurt, vraagt God ons misschien wel alles van u. Geef je mijn Isaak. En laat het lam in je leven groter worden. We mogen vandaag brood en wijn delen. Aan het ongelooflijke rijke offer wat hij gebracht heeft. Toen God de eeuwige, God de almachtige, zijn zoon liet gaan naar een verdorven wereld. Opdat wij zouden leven. Amen.
Broeders, zusters, lieve vrienden, we mogen van hier gaan en met ons meedragen de zegen van de Heer om ook echt een zegen te zijn in de week die gaat komen om Christus te leven, onze Isaken te offeren en zijn offer in ons leven ook echt te aanvaarden. En daarom de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van en door de Heilige Geest zijn met u, ons allen. Amen.